Goedemorgen. Ik hoop dat het niet te hard is. Ooit heeft in de prehistorie, in de vorige eeuw, Willy de Jong een tijdje gewerkt in het OM-kantoor in Emmeloord. En ik weet nog dat ze toen wel eens wat vertelde over de gemeente en over de zendingsvisie en de betrokkenheid. En het is nou zoveel jaren later en nou ben ik hier al voor de tweede keer. En ik moet u zeggen, ik vind het fantastisch om in een gemeente te zijn waar zoveel liefde voor zendingswerk is. En daar voel ik me heel erg thuis. Vandaag zijn we bij elkaar om in het bijzonder in deze dienst te bidden voor Bram en hem voor het komend jaar op de Logos Joop, de Logos Hoop, aan de Heer op te dragen. En dat is bijzonder om daarbij te mogen zijn. Bram is heel eerlijk als hij vertelt dat hij het komend jaar niet roken mag, maar dat hij dat nog een beetje moeilijk vindt. Wel Bram, ik kan je bemoedigen, want ik rookte vroeger als een ketter en ik ben 5 keer gestopt. Want 4 keer ben ik toch weer begonnen, maar de laatste keer was succesvol. Dat was wel allemaal voordat ik bij OM ging werken. Maar wat het zo moeilijk maakt om te stoppen met roken, is als in de familie iedereen rookt als een ketter. En ik was student en mijn andere studenten die rookten allemaal als een ketter. Als de les voorbij was, dan liepen we alle checkie draaiend naar buiten en we waren nog niet buiten of alles werd in vuur en vlam gezet. Maar als het ooit makkelijk is om daar een definitief punt achter te zetten, dan is als je in een omgeving bent waar niemand rookt. Dus dit is een gouden kans, Bram. En ik weet zeker dat het lukken gaat. In OM is er door de jaren heen heel wat veranderd, dacht ik toen ik zo hoorde naar Bram's verhaal. Want toen ik in OM kwam, en dan heb je het dus ook over de prehistorie, over de vorige eeuw. Dat is intussen 45 jaar geleden. Toen was nog het beleid dat we in OM niet over geld mochten praten. Het was zelfs zo extreem dat bij de eerste nieuwsbrieven van OM in Nederland naar mensen die voor het werk wilden bidden, dat daar geen bankrekening in vermeld mocht worden. Want dat zou een stille hint zijn. En we deden niet aan stille hints. Wij vertrouwden op God, dat God voor ons zou zorgen. Nou, dat was al een beetje veranderd voordat ik in OM kwam. Maar toen ik kwam, mochten we niet over geld praten. We mochten er alleen over praten als mensen naar ons toe zouden komen en zouden zeggen van, joh, hoe zit dat financieel? Dan mochten we uitleg geven aan van hoe dus de vork in de steel zat. Nou, dat is later veranderd. En ik moet u zeggen, prijs de Heer dat het veranderd is. Want wij deden de ontdekking dat in het evangelie, in al het onderwijs van de Heer Jezus, dat Jezus meer spreekt over omgaan met geld en materieel bezit dan over enig ander onderwerp. En toen zeiden wij, dat is toch eigenlijk niet goed, dat wij zeggen dat je er helemaal niet over praten mag. Bovendien ontdekten we dat de apostel Paulus in sommige van zijn brieven hele pleidooien houdt aan anderen om ook financiële steun te geven aan bepaalde projecten. Dus toen hebben wij dat veranderd en we hebben gezegd dat is niet goed zoals wij het deden, dat is extreem. En sindsdien mogen we dus ook eerlijk over financiën praten. En het is fantastisch om te zien bij Bram dat dat in zo'n korte tijd rondkwam. Aan de andere kant is het ook interessant om te zien hoe in de oude tijd, hoe God ook voor ons zorgde. Ik weet nog goed dat ik een middag mezelf had opgesloten in mijn kamer en ik bad. Ik had me opgegeven om naar OM te gaan. En ik had geen idee hoe dat allemaal zou gaan. Ik had nooit, zeg maar, een euro gekregen omdat ik ervoor gebeden had. Maar ergens dacht ik, het werkt voor anderen. Het zal ook wel werken voor mij. En in die middag heb ik ontzettend veel gebeden en heb ik dat ook allemaal bij de Heere God gebracht. Die avond was er een film in de kerk, waar ik toen lid van was. En er waren honderden mensen gekomen. En er werd een collecte gehouden om de onkosten van de film te bestrijden. Maar er waren zoveel mensen en er werd zoveel gegeven, dat ze hadden veel meer geld als wat ze nodig hadden om de film te betalen. Dus toen zaten ze met het overschot en de vraag was, joh, wat doen we ermee? En toen was er iemand die kwam op het heldere idee en die zei van, joh, Joop die gaat naar OM, zullen we dat aan Joop geven? Dus die avond ging Joop naar huis met een zak vol geld, maar ik kan u zeggen, die zak vol geld was veel meer dan geld alleen. Het was de allereerste gift die ik ooit kreeg, omdat ik bij OM ging werken. En het was voor mij een bijzondere ervaring. En als ik nu terugkijk op de afgelopen 45 jaar, hoe God gezorgd heeft voor mij, voor ons, dan is dat een hele bijzondere ervaring. Ik wil vanmorgen nadenken met jullie over dit onderwerp, gezegend en tot zegen. We zijn gezegend om tot een zegen te zijn. En als we hier zo bij elkaar zijn vanmorgen, is het goed om dat weer eens binnen te laten komen. Wat zijn wij gezegende mensen? Wat zijn wij gezegende mensen? Ook als je misschien in moeilijke omstandigheden bent. Als ik denk aan dit afgelopen jaar, het verlies van mijn vrouw, is er ontzettend veel verdriet. Maar te midden van al die omstandigheden, wat zijn wij gezegende mensen? We mogen leven in een land met zoveel overvloed. Zoveel honderden, miljoenen mensen is het niet gegeven om te leven in omstandigheden waarin wij leven. We leven in een vrij land. Wat een zegen is dat. En dan kunnen we hier zijn in de gemeente. We zijn lid van Gods familie. Wat een zegen is dat om lid te zijn van Gods familie. We hebben net het kerstfeest gevierd. Wij weten dat God zijn zoon in deze wereld heeft gezonden. Zoveel mensen hebben daar geen idee van. Wij weten dat. Wij beleven dat. We ervaren dat. Wat een gezegende mensen zijn we. En dan zijn we gaan ontdekken alles wat Jezus ons gegeven heeft toen wij tot geloof kwamen in hem. Wat een ongelofelijke zegen. Wij zijn gezegend. Maar altijd is het zo dat als God ons zegent, is het niet om ons maar een beetje de zegen op te potten in ons eigen leven. Nee, dan zijn wij gezegend om tot zegen van anderen te zijn. Als je in de Bijbel kijkt, dan zie je dat zelfs alle geestelijke gaven die er zijn, die de Heilige Geest ons geeft, die zijn er met het oog op anderen. Tot opbouw van de gemeente, tot opbouw van het lichaam van Christus. Als je ziet de vrucht van de Heilige Geest in ons leven, dat wat de Heilige Geest doet in ons om ons te veranderen, daarvan staat in Galaten 5 vers 22, de vrucht van de Geest is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid en geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft, staat er in de Bijbel. En dan denk ik, ja, maar er is ook geen mens die daar iets tegen heeft. Het is heerlijk om zulke mensen in je omgeving te hebben die dat tentoonspreiden. Alles wat God geeft is tot zegen van anderen. We zijn gezegend om tot zegen te zijn. Een beeld in de Bijbel, wat ik vind dat dat prachtig weergeeft, dat is de Jordaan, het meer van Galilea en de Dode Zee. Want als je erover nadenkt, dan wordt dit onderwerp daarin prachtig weergegeven. Je hebt het meer van Galilea en je hebt de Dode Zee. Beide ontvangen het water van de Jordaan. Het meer van Galilea ontvangt het water van de Jordaan. De Dode Zee ontvangt het water van de Jordaan. Nou, je hoeft niet in Israël geweest te zijn om te begrijpen dat het meer van Galilea en de Dode Zee, dat is een wereld van verschil. En het meer van Galilea, hè, daar hebben Petrus en zijn makkers gevist, er wordt nog altijd gevist, dat bruist van leven. De Dode Zee, daar vind je geen vissers. Dat is zo dood als een pier. Daar leeft niks, daar groeit niks. Daar zijn geen vissen. En de vraag is, hoe komt dat? Het meer van Galilea ontvangt het water van de Jordaan en de Dode Zee ontvangt het water van de Jordaan. Nou, in dat verschil zit een groot geheim dat heel belangrijk is voor ons allemaal. Het meer van Galilea ontvangt het water van de Jordaan en geeft het ook weer door. De Dode Zee ontvangt al jaren het water van de Jordaan, maar er komt geen druppel uit. En dan is de dood in de pot. En dan denk ik, dat is een type, soort verschil van verschillende type christenen. Je hebt meer van Galilea christenen en je hebt Dode Zee christenen. Die Dode Zee christenen, om mee te beginnen, dat zijn mensen die gaan van kerkdienst naar kerkdienst. Ze gaan van conferentie naar conferentie tot ze conferitis krijgen. Ze lezen het ene boek na het andere. Maar het is allemaal ontvangen, ontvangen, ontvangen. En als je de vraag stelt, wat komt er nou eigenlijk uit? Wat betekenis voor hun mensen om hun heen? Dan moet je het antwoord schuldig blijven. Het is allemaal oppotten, oppotten, oppotten. En dan moet je niet verbaasd staan als na een aantal jaren van oppotten dat soort van mensen bij jou komen om te zeggen van ja joh, het geloof, het zegt me niks meer. Het zegt me niks meer. Nee, weet je, zo is het ook niet bedoeld om het alleen maar op te potten voor jezelf. Wij moeten leren om Galilea meer van christenen te zijn. Die allerlei zegeningen ontvangen. En het is ontzettend belangrijk om naar de kerk te gaan. Het is ontzettend belangrijk om goede boeken te lezen. Het is ontzettend belangrijk om de Bijbel te lezen. Het is ontzettend belangrijk om al die zegen die God je geven wil, om daar je hart voor te openen, dat Hij je alles geven kan wat Hij je geven wil. Maar daar mag het niet bij blijven. De bedoeling is dat wij dan opstaan en tot zegen zijn van de mensen om ons heen. In ons bidden, in onze aandacht geven, in ons geven van ons geld. Op alle mogelijke manieren, dichtbij en ver weg. We zijn gezegend om tot zegen te zijn. Nou, met dat in ons achterhoofd gaan we lezen uit Markus hoofdstuk 6. En dan lees ik vanaf vers 30 tot en met vers 44. Een heel bekend gedeelte, maar ik vind het een prachtig gedeelte. En ik, iedere keer als ik dit lees, dan word ik er weer zelf ontzettend door bemoedigd en aangesproken. De apostelen kwamen weer terug bij Jezus. Dat slaat op wat er staat in vers 7 van hoofdstuk 6. Hij riep de 12 bij zich en zond hen 2 aan 2 uit. En dan staat er in vers 30, ze kwamen terug bij Jezus en ze vertelden hem over alles wat ze gedaan hadden en wat ze de mensen onderwezen hadden. Hij zei tegen hen, ga nu mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en een tijdje uit te rusten. Want het was een voortdurend komen en gaan van mensen, zodat ze zelfs niet de kans kregen om te eten. Ze voeren met de boot naar een afgelegen plek om daar alleen te kunnen zijn. Maar hun vertrek werd opgemerkt en velen hoorden ervan. En uit alle steden haasten de mensen zich over land naar de plaats en kwamen er nog eerder aan dan Jezus en de apostelen. En toen hij uit de boot stapte, toen zag hij een grote menigte en voelde medelijden met hen, omdat ze leken op schapen zonder herder. En hij onderwees hen, langdurig. En toen er al veel tijd was verstreken, toen kwamen zijn leerlingen naar Jezus toe en ze zeiden, maar dit is een afgelegen plaats en het is al laat. Stuur de mensen weg, Dan kunnen ze naar de dorpen en de gehuchten in de omtrek gaan om eten te kopen. Maar Jezus zei, geven jullie hun maar te eten. Geven jullie hun maar te eten. Ze vroegen hem, moeten wij dan voor 200 denari brood gaan kopen om hun te eten te geven? Toen zei Jezus, hoeveel broden hebben jullie bij je? Ga eens kijken. En nadat ze waren gaan kijken wat ze bij zich hadden, zeiden ze, 5 broden en 2 vissen. Hij zei tegen hen dat ze de mensen opdracht moesten geven om in groepen in het groene gras te gaan zitten. Ze gingen zitten in groepen van 100 en groepen van 50. En hij nam de 5 broden en de 2 vissen. Hij keek omhoog naar de hemel. Hij sprak het zegengebed uit. Hij brak de broden en gaf die aan zijn leerlingen om ze aan de menigte uit te delen. En ook de 2 vissen verdeelde hij onder alle die er waren. En iedereen at en werd verzadigd. Ze haalden de overgebleven stukken brood op, waar wel 12 manden mee konden worden gevuld. En ook wat er over was van de vissen. 5000 man hadden van de broden gegeten. Tot zover. Dit ongelofelijke en haast bizarre verhaal. De wonderen van Jezus zijn hele bizarre gebeurtenissen. Dit is er één van. Een eendagsconferentie zonder catering. No problem. Jezus voedt al die mensen en ze hebben genoeg. Als je dit gedeelte aandachtig nog eens doorleest en op je in laat werken, dan zijn er verschillende hele belangrijke lessen die wij hieruit kunnen leren. De eerste les, dat is wat er staat in vers 30. De apostelen kwamen terug bij Jezus en ze vertelden hem over alles wat ze gedaan hadden en wat ze de mensen onderwezen hadden. Wij leren door te doen. Tot nu toe had Jezus alles zelf gedaan. Had alles zelf gedaan. En de apostelen hadden de kans gehad om hem daarin gade te slaan. Te observeren. En nu is voor het eerst het moment gekomen dat Jezus hen 2 aan 2 uitstuurt om te doen wat ze hem hadden zien doen. En dan komen ze terug en dan hebben ze een evaluatie. En dan vertellen ze aan Jezus alles wat ze hebben gedaan, wat ze hebben onderwezen, wat ze hebben meegemaakt. Wij leren door te doen. Je ziet hierin ook dat het moment bij Jezus in zijn bediening komt, dat hij gaat delegeren. Hij gaat verantwoordelijkheid en taken weggeven aan anderen. Delegeren is een van de belangrijkste functies in elke organisatie. Een van de vroege leiders van OM, die leerde mij al, hij zegt, alles wat een leider niet noodzakelijkerwijs zelf hoeft te doen, moet hij weggeven aan een ander. En dan kijken wat er gebeurt. En dat vond ik een hele mooie opmerking. Alles wat je niet noodzakelijkerwijs zelf hoeft te doen, geef dat weg aan een ander en kijk dan wat er gebeurt. Want als je kijkt wat er gebeurt, kan blijken dat het een flop wordt. Het werkt niet. En het kan zijn omdat jij het fout hebt gedelegeerd. Misschien heb je het niet goed voorgedaan, misschien heb je het niet goed uitgelegd. Het kan ook zijn dat het een flop wordt, omdat die persoon waar jij het aan hebt gedelegeerd, die is er niet klaar voor. Die heeft andere kwaliteiten, die heeft andere gaven. Maar het kan ook zijn dat die ander aan wie je het delegeert, die gaat groeien en bloeien. En doordat hij die verantwoordelijkheden krijgt, komen plotseling de dingen uit. Jongen, en je staat er verbaasd van. En je wordt er blij van. alles wat je niet zelf hoeft te doen, geef dat weg aan een ander en kijk dan goed wat er gebeurt. En dan is er ook evaluatie. Jezus komt samen met de discipelen, met de apostelen, om na te praten over hoe hun ervaring is geweest. Ook dat is gewoon een hele praktische les, maar heel belangrijk. En dat is ook in de gemeente heel belangrijk, dat je dat doet. Regelmatig in taken die verdeeld zijn, dat je eens bij elkaar komt om te zeggen, joh, hoe gaat het nou? Waar loop je tegenaan? Wat vind je moeilijk? Wat is er fijn gegaan? Wat is er niet zo fijn gegaan? Wat kunnen we daarvan leren met elkaar? En dan denk ik, als Bram zo naar dat schip toe gaat, de Logos Hoop, dan denk ik, Bram, jij gaat het komend jaar zoveel meemaken. Dat zou je nooit meemaken als je hier in Tiel gebleven was. Je gaat dingen zien die je nooit zou zien als je hier in Tiel gebleven was. Je gaat dingen horen die je nooit gehoord had als je hier in Tiel gebleven was. En je gaat ongetwijfeld dingen doen die je nooit gedaan had als je hier in Tiel gebleven was. En dan is het mijn gebed, is het ons gebed, dat in deze tijd van jouw jonge leven, dat een enorme bijdrage gaat geven aan jouw vorming. En dat je gaat leren door te doen. Als ik van mezelf spreek, dan zeg ik, ja, OM is mijn leerschool geweest. Ik heb 45 jaar geleden bij OM gaan werken. En ik heb bij OM heb ik de kans gehad om van mensen te leren en te leren door te doen op een enorme manier. OM is mijn leerschool. Het is mijn bijbelschool. Ik weet nog hoe jaren geleden ik in een gemeente preekte waar ik al regelmatig kwam. En daar zochten ze een voorganger. En na een bepaalde dienst waar ik gesproken had, kwamen de oudsten, die kwamen nablijven. En met een koffie kwamen ze allemaal vragen stellen over broeder Strietman, waar heeft u uw opleiding genoten? En ik voelde al aan waar dat heen ging. Dus toen de vraag werd gesteld, broeder Strietman, waar hebt u uw opleiding genoten? Toen zei ik met een stalen gezicht, ik zeg, nou, weet je, Jezus gebruikt zoveel voorbeelden uit de agrarische wereld, dat ik dacht, daar moet ik ook eens wat meer over weten. Dus ik heb mijn opleiding aan de Hogere Tuinbouwschool in Utrecht genoten. En toen keken ze me aan, maar dat is echt waar. Ik heb een HTS en ik heb een lerarenopleiding. Ik ben nooit naar de bijbelschool geweest. Heb geen theologie gestudeerd in de een of andere manier. Alhoewel ik dat tussendoor in cursussen wel heb gedaan. Maar mijn belangrijkste leerschool, dat is het leven en het werk in OM geweest. En dan hoop ik en bid ik, Bram, dat jou dat ook zo mag vergaan. Dat als jij later terugkomt, dat je zal zeggen, joh, wat ben ik dankbaar voor deze tijd en wat heb ik veel geleerd. De tweede les, die zien we in vers 31. Daar staat, hoofdstuk 6, vers 31, hij zei tegen de discipelen, ga nu maar mee naar een eenzame plek om alleen te zijn en een tijdje uit te rusten. En de les die we daarin kunnen leren, dat is dat balans is onmisbaar. De Jezus die zegt op een andere plaats, als je niet alles achter je wil laten, als je niet vol toewijding mij wil volgen, dan kun je mijn discipel niet zijn. Jezus vraagt alles van ons. En die Jezus die alles van ons vraagt, die zegt hier tegen dezelfde discipelen, kom nou met me mee en rust een tijdje uit. Nou, als ik terugdenk aan de begintijd van OM, dan was dit iets wat wij ook hebben moeten leren. In de begintijd was het allemaal zo ontzettend fanatiek. Het was zo toewijding. He, wij hadden de allereerste OM'ers, die kochten geen melk om met de cereals, de s'mores met ontbijt. Hoe heet dat? Hè? He? Ja, cornflakes. Die kochten geen melk door de cornflakes, want dat was allemaal zonde van je geld. Water door de cornflakes was ook goed genoeg. En we kochten geen koffie, want dat was duurder. Thee was goedkoper. Toen ik in OM kwam, toen meldde je je aan en dan kreeg je een stuk karton. En dan werd je verteld in welke kamer je kon slapen. En dan sliepen we op karton. En dat was allemaal buitengewoon toegewijd, buitengewoon extreem. En dat was in die tijd ook niet zo vreemd. Dat was de tijd van de hippies. En de hippies die gingen ook alles achterlaten en achter de drugs aan en de wereld intrekken. En dat was de tijd waarin OM geboren werd. Maar wij hebben moeten leren dat alles in het leven is het heel belangrijk om balans te kennen, evenwicht te kennen. De Jezus die zegt dat we alles achter ons moeten laten om hem te volgen. Met andere woorden, hij wil de absolute nummer 1 zijn in ons leven. Die zegt ook tegen ons, joh, ga nou met me mee en zoek een rustige plek en rust een weinig. Nou is het belangrijk om te beseffen dat de verkeerde mensen vaak de verkeerde boodschap krijgen. In een doorsnee gemeente wordt 80% of 90% van het werk, dat wordt gedaan door 20 of 10% van de mensen. En die andere 90% van de mensen, die zijn heel druk met 10% van het werk. Nou, de mensen die met 90% die bezig zijn met 10% van het werk, die moeten een andere boodschap horen. Die moeten horen, joh, steek de handen uit de mouwen en de hand aan de ploeg en zet je in en geef je. Maar die mensen die zo druk zijn, die 10%, die 90% van het werk doet, die moet zo af en toe ook horen, hé joh, doe een stapje terug, rust een weinig en denk aan jezelf. Balans. Marta en Maria preek, precies. En dan denk ik, Bram, jij zult soms ook op het schip soms hele drukke tijden hebben. En dan zou ik willen zeggen, Jezus zegt dan ook tegen je, pas ook op jezelf. Zorg ervoor dat je de tijden hebt, dat je je even terugtrekt, dat je aan jezelf kan denken, dat je de Bijbel kan lezen, een goed boek kan lezen, dat je uit kan rusten, want dat is ook wat Jezus ons leert. Balans is onmisbaar. De derde les, dat is uit vers 34, dat zien leidt tot bewogenheid. In vers 34, daar staat, toen Jezus uit de boot stapte, zag hij een grote menigte en voelde medelijden met hen, omdat ze leken op schapen zonder herder. En hij onderwees hen langdurig. Er staat dat hij uit de boot stapt, zag hij de grote menigte en voelde medelijden met hen. Confrontatie met de nood van de wereld om ons heen, om er niet alleen vaag wat over te horen, maar om het te zien, dat doet iets met je. En God geven dat dat iets zal blijven doen met ons. Dat er mensen leven in omstandigheden die zijn mensonterend. Dat er mensen zijn die leven in een soort van slavernij en mensenhandel. Dat zou niet moeten, dat zou niet mogen. Dat er mensen zijn die hun leven weggooien op een manier dat je zegt, joh, dat is toch doodzonde om zo je leven weg te gooien. Dat mensen leven in armoede. Dat mensen leven in allerlei mensonterende omstandigheden. En dat er mensen zijn die nooit van Jezus gehoord hebben. Dat er mensen zijn die nooit het kerstfeest hebben gevierd, wetend wat dat echt betekent. Die niet weten dat God zijn zoon naar deze wereld heeft gezonden. Die voor onze zonde is gestorven. Die ons een heel ander en nieuw leven aanbiedt. Wel, als je dat ziet, als je daarmee geconfronteerd wordt, dan doet dat iets in jou. En ik denk dat dat ook de reden is dat je in de hele wereld mensen vindt, in allerlei zendingsorganisaties, die zeggen, ja, weet je hoe het begonnen is bij mij? Dat was mijn tijd met OM vroeger. Weet je, als je erop uitgaat en je ziet dingen die je nooit gezien hebt, je ervaart dingen die je nooit ervaren hebt, dan doet dat iets met jou. Dat is wat er met Jezus gebeurt. De confrontatie doet iets met hem. Want hij ziet de mensen als schapen die geen herder hebben. Hij ziet de mensen in hun geestelijke nood. En dan zie je ook, en dat is ook wel mooi, dat Jezus die zegt tegen de discipelen, kom nou mee, dan gaan we naar een stille plek. Dan komen ze bij die stille plek, maar er staan duizenden mensen op hun te wachten. En dan is Jezus ook weer zo, dat hij zijn agenda overboord zet en dat hij toch weer zichzelf geeft aan de mensen in hun geestelijke nood. Dan les 4, in vers 37, daar staat, Jezus zei, geven jullie hun maar te eten. Jezus zei tegen de apostelen, met duizenden mensen om hun heen, geven jullie hun maar te eten. De les die we daaruit kunnen leren, is God wil hele gewone mensen gebruiken om buitengewone dingen te doen. Wie waren de discipelen, de apostelen? Wel, er stond Judas bij, die zou hem verloochenen. Daar stond Petrus bij, of Judas die hem zou verraden. Daar stond Petrus bij, die hem later zou verloochenen. Die zou 3 keer zeggen, Jezus, joh, nee, ik zou niet weten over wie je het hebt. Ik heb hem nooit ontmoet. Daar staat Thomas bij, die als Jezus is opgestaan zegt, joh, ik kan het niet geloven als ik hem niet zie met eigen ogen. Dit waren mensen, dit waren geen soort van supergeestelijke hoogvliegers, waarbij als je over hun leest dat je denkt, ja, dat is goed voor hun, maar dat kan ik niet, joh. Nee, dit waren mensen waar wij ons helemaal mee kunnen vereenzelvigen. Mensen met hun eigenaardigheden, mensen met hun zwakte, mensen met hun twijfels, met hun ongeloof. Jezus zegt tegen deze mensen, doen jullie het nou? Geven jullie hun nou maar te eten? En wat ik daaruit leer is, God gebruikt gewone mensen. Hij roept niet wie klaar is, maar hij maakt klaar wie hij roept. En ik denk, Bram, als jij naar de Logos Joop gaat, de Logos Hoop gaat, dat je ook moet weten, die mensen aan boord, dat zijn allemaal heel gewone mensen. Daar zitten soms zelfs wel eens mensen bij waarvan je denkt, jongen, hoe zijn die aan boord gekomen? Het kan allemaal. En dan is het belangrijk om je ogen op de Heer Jezus te houden en te bidden dat Hij je veel liefde en veel geduld geeft en veel wijsheid geeft om te gaan met de mensen om je heen. Maar God gebruikt gewone mensen. En dan de laatste les. En ik denk eigenlijk wel de hoofdles van deze gebeurtenis. En dan lees ik nog even wat er staat in vers 41. Jezus nam de 5 broden en de 2 vissen. Hij keek omhoog naar de hemel. Hij sprak het zegengebed uit, brak de broden en gaf ze aan zijn leerlingen om ze aan de menigte uit te delen. En dat deed hij ook met de vissen. En dan worden al die mensen voorzien van eten. 5000 mannen, de meesten denken, als je de vrouw en de kinderen meerekent, dat er misschien wel tussen de 10 en de 15.000 mensen waren. Iedereen heeft buikje vol en dan zijn er manden vol als overschot. Een ongelooflijk verhaal, wat hier gebeurt. Jezus zegt tegen de apostelen, geven jullie ze maar te eten. En dan zeggen ze, geven jullie ze maar te eten, waar zouden we dat mee moeten doen, Heer? En dan zegt hij, hoeveel broden hebben jullie? Nou, in hun eigen zak, dat wisten ze, dat was leeg. En dan staat er in het Johannesevangelie dat Petrus een jongetje vindt die 5 broodjes en 2 visjes heeft. Nou moet je je goed voorstellen, 5 broden en 2 vissen, dat waren geen 5 kerststollen. Dat waren ook geen 5 Franse stokbroden. Dat waren meer 5 plakkerige, samengekoekte kadetjes. En die vissen, dat waren geen 2 kabeljauw of zo. Of 2 zalmen. Dat waren meer 2 sardientjes. Dus 2 sardientjes, 5 samengeplakte kleine kadetjes. En daar ze schamen zich ervoor. En ze zeggen, Heer, dit is alles wat we gevonden hebben. Nou, zegt Jezus, geen probleem. Zeggen jullie maar de mensen dat ze allemaal in groepen van 50 en 100 gaan zitten. En dan gebeurt er iets dat moet een ongelofelijke indruk hebben gemaakt op de apostelen. Jezus spreekt het zegengebed uit en die begint te breken en te delen. En het houdt niet op. En dan denk ik, weet je, wat wil Jezus daarmee nou leren? En dan denk ik ongetwijfeld deze les. Hij wil ons leren, ik kan veel, met jou weinig. Dit is het verhaal van de kerkgeschiedenis geworden. Hoe een klein groepje mannen daar in Jeruzalem uiteindelijk de fundamenten legt wat uit is gegroeid tot vandaag de grootste godsdienst van de wereld. En we vinden Jezus volgelingen overal op aarde. Overal op aarde. Jezus kan veel met weinig. En de apostelen die zullen daar vaak aan moeten hebben denken toen zij als nietige kleine mannetjes de wereld introkken als Joden, de vreemde heidense wereld introkken. De wetenschap, Jezus kan veel met mijn weinig. Dat is ook het verhaal geworden van OM. Toen in 1982 we de 25-jarige geschiedenis van OM vierden, toen herinner ik mij, toen werd mij gevraagd of ik een plek kon vinden in Nederland om dat te doen. Het hebben we gedaan. En toen kwam er een collega van me uit Amerika, een paar dagen van tevoren. En die had een ontmoeting gehad met mevrouw Klap. Mevrouw Klap is een Amerikaanse dame die tijdens de Tweede Wereldoorlog, toen Amerikaanse mannen en vrouwen naar Azië gingen om met de Japanners te vechten en naar Europa kwamen om met de nazi's te vechten en die gebieden te bevrijden, toen begon zij te bidden. Heere God, stuurt u toch Amerikaanse mannen en vrouwen de wereld in om het evangelie te verkondigen. En daar heeft ze 15 jaren voor gebeden. En toen kwam in antwoord op haar gebed bij een school, bij haar in de straat, kwam de 16-jarige George Ferwer tot geloof. George Ferwer, die later de oprichter is geworden van het werk van OM. En mijn collega, die had mevrouw Klap gebeld en zei, mevrouw Klap, wij vieren 25 jaar geschiedenis OM. Zou u niet daarbij willen komen zijn? En toen lachte mevrouw Klap door de telefoon en zegt, Paul, ze zegt, ik zou het graag willen, maar ik zit nu in de verzorgingstehuis, kan niet goed meer lopen. Ik zal aan jullie denken en ik zal voor jullie bidden, maar ik kan er niet bij zijn. En toen zei Paul, mag ik dan bij u komen en op een cassette wat opnemen, dat ik daar af kan spelen. Zo is hij naar haar toe gegaan. En met die cassette kwam hij in Nederland. En hij vroeg mij om daarna te luisteren, want hij moest een selectie maken uit wat hij zou gaan laten, wat hij zou afspelen. Ik heb op die cassette mevrouw Klap dingen horen zeggen die ik nooit meer zal vergeten. Paul vraagt haar, mevrouw Klap, vroeger toen bad u voor zendelingen. Doet u dat nog altijd? En toen zei deze mevrouw Klap, in de 80 jaar, ze kan niet meer lopen, zit achter de geraniums in de verzorgingstehuis. Ze zei, ja Paul, dat doe ik nog altijd. Bidden voor zendelingen is mijn lust in mijn leven. En toen zegt Paul tegen mevrouw Klap, voor hoeveel zendelingen doet u dat nog? En toen zegt mevrouw Klap, hè, in de 80, achter de geraniums, in het verzorgingstehuis, kan niet meer lopen. Ze zegt, oh Paul, dat doe ik nog voor zoveel zendelingen. Ik bid voor hun en voor hun echtgenoot en voor hun kinderen, heel veel. Toen zegt Paul de volgende vraag, mevrouw Klap, voor hoeveel zendelingen doet u dat precies? En toen zegt die oude vrouw in de 80, achter de geraniums, kan niet meer lopen, in het verzorgingstehuis. Ze zegt, dat doe ik nog voor ongeveer 60 zendelingen. 60 zendelingen. Wij zijn gezegend om een zegen te zijn. Jezus kan nog altijd heel veel met ons weinig. En als we zo bidden en blijven bidden voor Bram, dan mogen we bidden dat God zo het schip en Bram zijn bijdrage daar ook geweldig mag vermenigvuldigen tot zegen van velen. Jullie weten dat ruim een half jaar geleden mijn vrouw is overleden. Op zondagmiddag was ik bij haar voordat ze dinsdagmorgen om 7:50 zou overlijden. En toen heb ik met mijn vrouw gelezen uit de Bijbel. We hebben samen mooie liederen beluisterd, dat vond ze heel mooi. Alhoewel ze weinig meer kon zeggen, wel een beetje, maar weinig. En toen baden we, en toen bad ik, want ja, ze was zo ziek. En ze had zo'n nare wond in de mond, dat het was zo moeilijk voor haar om te praten. Maar toen had ik gebeden en om de een of andere reden, een of andere manier, legde ik mijn hand op haar arm. En zei ik tegen Annie, ik zeg, Annie, bid jij ook nog maar. En toen bad ze één zin. Dat is de laatste zin die zij samen met mij hardop heeft gebeden. En ze zei, Heer, ik leg mijn leven in uw handen. Amen. Dat was voor mij heel confronterend. Op dat moment heel moeilijk om je vrouw dat te horen bidden. Later ben ik het ook heel mooi gaan vinden. Het doet haast denken aan het gebed van Jezus. Als die hangend aan het kruis weet dat hij gaat sterven. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Het is haast het gebed van de ultieme overgave van iemand die weet, ik ga sterven. Maar dan denk ik, als ik dan denk aan dat gebed van Annie, mijn vrouw, dat is een gebed wat ik en wij eigenlijk elke dag kunnen en mogen en moeten bidden. Heer, ik leg mijn leven in uw handen. De discipelen komen met 5 broodjes en 2 vissen en ze leggen het in de handen van Jezus. En in de handen van Jezus gebeurt het wonder. En zo mogen wij Bram en onszelf in de handen van Jezus leggen en vertrouwen op een wonder in onze familie, op een wonder in de buurt waar we wonen, op een wonder in en door al die zendelingen die we steunen vanuit de gemeente. Zullen we een moment nemen van stilte om hier in ons eigen hart op te reageren en als we dan dat gedaan hebben, dan zal ik afsluiten met een kort gebed. Zullen we samen naar de Heer toe gaan? Dank u, Heer, voor wie u bent en hoe u werkt met ons en in ons en door ons heen. U zegent ons zo enorm. Het kerstfeest is daarvan een prachtig voorbeeld. Heer, u bent als schepper van alle dingen tot ons gekomen in onze wereld. En als schepper bent u voor uw schepselen gestorven, om onze zonden te vergeven, om onze relatie met u weer te herstellen en ons een heel nieuw leven te geven en een nieuwe toekomst. U zegent ons zo enorm, maar u doet dat ook, zodat wij tot zegen kunnen zijn. Leid u ons op deze weg, Heer. Leid u Bram in het komend jaar, dat bidden we opnieuw. En Heere, zo leggen wij ons leven. Ik leg mijn leven in uw hand, o Heer. Neemt u het en doet u er iets moois mee. Tot zegen van de mensen om me heen. In Jezus' naam. Amen.